Kun je ook voorstellen dat hij gewoon door de omstandigheden om het leven
is? Ga ervan uit, daar zitten honderdduizenden mensen in. Denk aan de Bolsjewieken. De Bolsjewieken hebben 20 miljoen mensen vermoord in hun eigen land. Uit ideologische overwegingen.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
Luister je deze podcast voor het allereerst? Zorg er dan voor dat nieuwe afleveringen vanzelf in je podcast-app verschijnen en abonneer je op ons.
Ja, regen is eigenlijk niet actueel meer. Het zou pas actualiteit worden als het een keer ophoudt met regenen. Het is echt uitzonderlijk.
Je hoopt dat het in de zomer nu ook wat minder droog is. Maar
ja,
dat...
jij wou zeggen van als wat nu valt, dat kan later niet vallen. Dat is ook zo'n bekende uitspraak over regen.
Nee, dat het dan nog in de bodem zit in de zomer. Maar dat is volgens mij nooit zo. Want we hebben het toch altijd over het grondwaterpeil.
Ja, dat was een van de mond, heb ik al een week geleden of zo gelezen. Ja, het regende wel veel. Er was veel water, maar dat sloot helemaal niet uit. Dat we al vrij snel ook dat het weer veel te droog zou zijn.
Precies, dat hoor je
maar
dan
ik dacht dat juist het grondwater zich hersteld had op tal van plekken. Met name ook bij overstromingen schijnt zich dat te herstellen. Dus ja, hoe dat dan precies zit, dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje net als agrariërs waarvoor het altijd slecht weer is. De zon schijnt is niet goed en het regent is ook niet goed en... Nou ja, het is nooit goed.
Nee, we hadden net nog een leuk gesprekje trouwens over blikjes, hè? Blikjes inleveren voordat we begonnen met de opname. Jij zei in Amerika is dat al een hele lange tijd heel normaal dat je daar een paar cent voor krijgt.
Ja, dat ik in de krant of op het internet zag ik zo'n man. En die was bezig, ik meen in Eindhoven, dat blikjes en rommel te verzamelen.
Bij de carnaval.
En na de carnaval. En dat was duidelijk. En die zei, ja, ik word er schatrijk van. Hij was ook van buiten gekomen om die rommel op te gaan ruimen. Hij had 3 enorme zakken bij zich. Wat krijg jij als je een blikje teruggeeft?
Ja, volgens mij echt maar een paar cent. 5 cent of zo.
Ja, merkwaardig. En dat deed mij direct denken natuurlijk dat als je ooit een tijdje in New York bent geweest, dat je die zwervers die zo'n enorme zak achter zich aantrekken met lege blikjes. Waar ze kennelijk, ik weet ook in Amerika niet wat zo'n leeg blikje oplevert. Maar kennelijk levert ze dat een redelijk bedrag op, anders zouden ze het natuurlijk niet doen.
Nee. Maar vind je het een goede ontwikkeling?
Het lijkt mij een enorm nuttige ontwikkeling, ja. Als je ziet wat die man bij zich had op dat station in Eindhoven. Ja, dat is wat. Want daar komt dus iemand feitelijk tegen betaling de rommel opruimen. En de betaling in dit geval is het statiegeld natuurlijk. Anders moet daar een gemeentelijke figuur of iemand van de. Want dat is op het station. Of iemand van de NS vooruitdrukken om het op te gaan ruimen.
Ja.
Wat opmerkelijk is natuurlijk wat een ongelooflijke slordige mensen Nederlanders zijn.
Maar die poetsploeg moet sowieso komen, want deze man de plastic glazen neemt hij niet mee.
Jawel, had van alles waar statiegeld op zat, dat had hij in de zakken zitten.
Ja, maar zeg maar papier of zo, dat moet alsnog opgeveegd worden.
Waarschijnlijk, dat zou kunnen.
Maar het helpt natuurlijk een beetje.
Ja. Maar dat we alles maar weggooien, want dat valt te kokken. Ons park hier, het Wilhelminapark, staat vol, werkelijk vol met vuilnisbakken. Het is ongelooflijk. En dan nog zie je overal rommel liggen. Als het althans, nu niet natuurlijk, nu regent het, maar als het althans het zonnetje heeft geschenen.
Ja. Maar je moet dus wel ook weer naar zo'n automaat toe en dus blikje voor blikje. Hè?
Ja, dat is natuurlijk onhandig. Dat de penomie is daar dus technisch niet goed over nagedacht. Want ik kan me wel voorstellen, want het stond ook in hetzelfde stukje. Dat er al een winkel volledig overspannen was geraakt van die inleverij. Ja, dus dat is kennelijk slecht voorbereid.
Want je bent natuurlijk niet voorbereid op zo'n enorme hoeveelheden tegelijkertijd.
Nee, en toen wij dit gesprek voortzetten, zei ik nog dat als je je boodschappen van, winkelbedrijf X aan de deur laat brengen, dan kun je je zak met lege blikjes en flesjes, ik heb hier ook nog zo'n flesje, en we houden overal een statiegeld op, gelukkig maar nu. En dat kun je gewoon meegeven. En dan zeg je dus, er zitten, 30 blikjes in.
Ja.
Ja, nou ja, dat wordt dan in mindering gebracht op het bedrag wat je moet betalen. Niet dat het spectaculair is, maar het is goed geregeld.
Ja. We hebben het nieuws over Navalny. Daar hebben we het kort over gehad al bij de live podcast in Tivoli, afgelopen vrijdag.
Ja, het is treurig. Maar ja, het is niet in strijd met alle verwachtingen, zou ik zeggen.
Want hij zat in Siberië in dat strafkamp.
Ja, nou was dat natuurlijk al keer vergiftigd en het was duidelijk dat hij daar een bijzonder onaangenaam regime had. Dus ja, nogmaals, het verbaast niemand. Is hij vermoord? Ja, hij is vermoord. Het kan ook best zijn dat hij aan iets is dood gegaan, maar het is duidelijk dat als hij niet een actieve tegenstander van Poetin was geweest, dat hij nu nog geleefd had en aan de koffie zou zitten.
Ja.
Dus ja, dat is zonneklaar. Wat je dan... Kijk, het is een klotenregime. Ik bedoel, daar hoeven we verder niet moeilijk over te doen. Het is een dictatoriaal, moordzuchtig klotenregime. Zonder meer. Maar dat... Toen was hij dus vermoord, laten we het op en zo noemen. En toen zijn mensen dus bloemen gaan leggen en stille demonstraties gaan houden. En dat zo'n regime dan ook die mensen weer op gaat pakken, ja, de bloemen weg gaat halen. Dat je denkt, wat een godvergeten klootzakken moeten het eigenlijk zijn. Wat een regime. Je hebt toch ook diep, diep medelijden met dat land wat weer zo'n afschuwelijk regime geproduceerd heeft. Stel het je voor, sinds 1918, 1919 zitten ze met die klerenleiers. Dat is toch verschrikkelijk.
Hmm.
Moet me natuurlijk niet over opwinden, maar goed.
Waarom is Navalny eigenlijk teruggegaan naar Rusland?
Ik denk toch omdat hij vond dat hij in zijn positie als de belangrijkste opposant van Poetin, dat hij daar aanwezig moest zijn. Dat het weinig zin had om in een duur kantoor in Frankfurt te gaan zitten en daar de opposant te spelen als hij niet daar was. En ik denk dat hij ook een belangrijke symbolische figuur was. Kijk, zo'n verzetsbeweging die waarschijnlijk in Rusland breder is dan je wel zou denken, die heeft wel een soort symbolische leider nodig. Iemand waarop de gevoelens, de sentimenten geprojecteerd kunnen worden.
Ja. Maar was hij niet...
En ik denk dat hij daarom in feite het offer heeft gebracht om dan daar maar... Hij wist natuurlijk dat hij gearresteerd zou worden.
Ja.
Want hij vliegt dan terug uit Duitsland, waar hij behandeld was tegen die vergiftiging. Die Novichok. Ach, wat een regime is het ook. Wat een regime. Het is ongelooflijk. Democratisch, dames en heren. Democratisch oorspronkelijk aan de macht gekomen. Mag ik er nog even op wijzen.
Maar je wil zeggen, toen vloog hij dus terug vanuit Duitsland en toen werd hij in Rusland...
Hij werd onmiddellijk gearresteerd en toen is hij eerst tot 2 jaar veroordeeld. En dan krijg je een hele poppenkast, nietwaar. En je hebt dan nog 6 jaar erbij opgeteld wordt, enzovoort, enzovoort.
Ja, maar had hij niet meer waarde kunnen hebben buiten Rusland?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit voor hem in die situatie de beste oplossing was. Omdat hij ook, denk ik, voor zichzelf het gevoel had dat hij daar moest zijn. Ja, want je kunt wel nog wat ik al zeg, in een duur kantoor in Duitsland gaan zitten, was helemaal geen probleem. En financiering ongetwijfeld ook niet. Maar wat ben je dan precies? Je hebt wel erg makkelijk praten natuurlijk.
Nou, je kunt zeggen, je hebt meer vrijheid en gevaar loop je daar
ja,
ook.
Ja, maar ik denk dat, nogmaals, als je ervan uitgaat dat hij een symbolische figuur was...
Ja.
Is het denk ik van gewicht geweest dat hij in Rusland was.
Maar ze hebben hem helemaal weggestopt. En natuurlijk niets meer wat hij zei kwam
erbij. Je
hoorde
toch heel regelmatig van hem. Allerlei veranderingen. Dat hij naar een nieuw kamp ging en zo. Dat werd altijd uitgebreid rondgetoeterd.
Ja, maar hij kon niet meer zijn kritische geluid richting het regime kon die spuien.
Nee, maar iedereen... Maar hij hoefde ook helemaal geen geluid te maken. Zijn persoon en aanwezigheid was de kritiek op het regime. In zekere zin het regime zelf door de stomzinnigheid om hem in een strafkamp te stoppen, niet waar, betekende antireclame voor het regime. Permanente antireclame voor het regime. Voor zover dat onbeschrijfelijke klote regime dat nog nodig had.
Ja.
Want het zijn, kijk, de Bolsjewieken waren vuile moordenaars uit ideologische overwegingen. Dit zijn vuile moordenaars en zijn bovendien zijn het ook nog dieven. Het is natuurlijk een plutocratische elite waar je u tegen zegt. Het zijn gewoon dieven.
Hmm. Waarom denk je dat dit het moment... Stel dat hij echt hij is vermoord, daar gaan we vanuit. Dat heeft de woordvoerder ook bevestigd. Waarom dan nu, op dit moment?
Geen idee. Kan ook suffigheid van een lokale kampencommandant zijn. Ik heb geen flauw idee. Dat werd ook nergens duidelijk waarom het nu was. Want je bent natuurlijk geneigd te zeggen, die verkiezingen komen eraan. Nou ja, ze hebben die man met die 300.000 handtekeningen, of hoeveel het er waren, die hebben ze al monddood gemaakt. En nou ja, nu dit. Maar het lijkt mij, kijk, alles rond Navalny was per definitie door zijn symbolische positie antireclame voor het regime. Dit is natuurlijk ook mega antireclame voor het regime. Je begrijpt ook dat het regime meteen heeft gedacht, wat wij gedaan hebben... Het is voor het Westen. Het Westen vindt het geweldig. Hè? Het Westen maakt daar misbruik van. Dat was eigenlijk de thematiek van het regime.
Maar je zag hier ook allemaal herdenkingsbijeenkomsten, hè, voor Navalny.
Ja, maar je ziet hoe sterk dat leeft, omdat hier ongetwijfeld ook tal van Russische bandelingen zijn. Dat is natuurlijk enorm. Als je denkt natuurlijk dat, ik zat even naar de cijfers te kijken, dat Rusland nog in de afgelopen 15 jaar of zo 2 miljoen mensen verloren heeft door emigratie. Kijk, iedereen die serieus wat kan, die vertrekt als een scheet, dat begrijp je wel. Ja, dus al die, Rusland had een relatief goed draaiend onderwijssysteem, zeker op het punt van de beta-wetenschappen. En ja, al die mensen zijn naar Amerika vertrokken of naar andere plekken, ja, waar ze... denk aan die man die in Nijmegen dat grafeen had uitgevonden, nou niet uitgevonden, maar die daar iets nuttigs mee wist te doen. Later is hij vertrokken naar Manchester of zoiets dergelijks, omdat hij de Nederlandse wetenschapsbegeleiding, onderzoeksbegeleiding, wel erg bureaucratisch vond. Wat ook te denken vindt, tenminste als ik het me goed herinner.
Precies, zijn lichaam van Navalny was ook zoek, hè? Want zijn vrouw is...
Nou ja, sowieso, het lichaam is zoek. Dan weet je toch ook al wat een onbeschrijfelijke boeven dit zijn.
Ja, want jij zou natuurlijk willen weten, ook als familie, waar is hij nou aan gestorven?
En ondertussen is er natuurlijk geen enkel uitzicht op het verdwijnen van dat gruwelijke regime.
Nee. Kwaliteitskrant had nog een stukje over hoe het er daaraan toe gaat, hè, in dat kamp waar die zat. Het is daar echt, als het...
Ja, het bleek ook een kamp met een vreselijke reputatie te zijn. Is sowieso een land met een heel complex van deze kampen. Ja, dat hebben die Bolsjewieken, die zijn er in de tijd mee begonnen. Toen is dat een tijdje verminderd. Ik dacht dat het grootste deel verdwenen was, maar kennelijk zijn ze of weer begonnen. Of het zijn gewoon de kampen die ze altijd al hadden van een land.
Ja, in de middel of
stel voor dat wij op de noordelijke Veluwe tientallen strafkampen hadden. Stel het je voor. Hè? Zeker die mensen die daarheen zouden moeten nadat de tribunalen zijn ingericht. Sorry, laat ik dat er maar niet over hebben.
Nee. Min 20 kon het daar worden. En, dus...
Min 20, ik bedoel, het is Siberië. We spreken niet voor niks van Siberische koude.
Ja. Nou, als je ook de omstandigheden leest van waar die dan in zit en hoe die behandeld wordt en dat soort dingen, dan kun je ook voorstellen dat die gewoon door de omstandigheden om het leven
is. Maar ga ervan uit, daar zitten honderdduizenden mensen in. Denk aan de Bolsjewieken. De Bolsjewieken hebben 20 miljoen mensen vermoord in hun eigen land. Uit ideologische overwegingen. Het communisme heeft uit hoofden van een ideaal, let op, uit hoofden van de stichting van de eerste staat waar de arbeiders werkelijk vrij zouden zijn, niet waar, is een van de grootste interne moordcampagnes ooit georganiseerd. En het is in feite is het nog steeds gaande. Dat is de tragiek. We dachten dat we er vanaf waren en het is gewoon weer teruggekomen. Omdat in feite natuurlijk in dat ongelukkige Rusland uiteindelijk die FSB eigenlijk aan de macht gekomen is. Die geheime politie die is aan de macht gekomen. Of die staatspolitie. Of de geheime staatspolitie, hoe je het precies noemen wil. Maar goed, de Bolsjewieken hebben al 20 miljoen mensen vermoord. Er is maar één ding, heeft de Sovjet-Unie ooit goed gedaan. En dat is dat ze die oorlog hebben gewonnen tegen de Duitsers aan het Oostfront. Een oorlog overigens die ook nog eens miljoenen slachtoffers heeft gekend. Maar goed, daar kun je de Duitsers de rechte schuld van heeft.
Maar zijn deze kampen vergelijkbaar dan met de kampen van de nazi's?
Nee, dat wil zeggen, je hebt heel verschillende kampen. De nazi's hadden moordkampen. Laten we zeggen waar het primaire doel was om de mensen die daar werden aangevoerd, in casu meestal Europese Joden, maar dat geldt ook voor Zigeuners en allerlei andere groepen waar ze het niet op hadden. En die werden daar stelselmatig en fabrieksmatig, kun je rustig zeggen, vermoord. Maar er waren ook werkkampen. Er waren ook werkkampen die, laten we zeggen, op het wiebelpunt zaten tussen werkkampen en moordkampen. Dat je namelijk zo verrijkt hard moest werken dat je tenslotte bij slecht voedsel enzovoort vanzelf dood ging. Dus je had Auschwitz-Birkenau. Dat ene was veel meer een werkkamp, Birkenau, als ik het wel heb. En Auschwitz was een moordkamp. En je had een aantal moordkampen, de Sobibor, Belzec, nou ja, de bekende namen zal ik maar zeggen. Dat waren moordkampen.
En wat ze in Siberië hebben, wat is dat voor kamp?
Dat is een combinatie. Dat is niet om je te vermoorden in eerste instantie. Het is misschien zou het zo moeten formuleren, om je dood te werken. Of in ieder geval een volstrekt ellendig bestaan te geven.
Ja. Komen de mensen er ook wel eens vandaan?
Ik geloof wel dat de mensen zijn die uit 10, 20, 15, weet ik veel jaar uit die kampen zijn gekomen. Voor zover ik weet wel, ja.
Oké, en er wordt ook wel eens iemand geruild als het een buitenlandse gevangen is?
Ja, daar gaat het altijd om zeggen, lieden die op een of andere manier spionage hebben gepleegd. Of van belang worden geacht. Of als journalisten die geheel terecht onterecht zijn opgepakt. Ze hebben nu zo'n, god, wat was die man die er nu, die nu in de gevangenis zit in Rusland? Was nou de Washington Post? Of de Wall Street Journal.
Een journalist was het, hè, bedoel je?
Die nemen ze gewoon gevangen. Om te kunnen ruilen tegen iemand die ze eventueel terug willen.
Ja. Ja, ja. De zoon van Dirk Sauer heeft daar volgens mij ook, die kent hem. Heeft daar regelmatig in de politieke programma's hierover opgetreden. Om daarover te vertellen, inderdaad. Want het is een Engelsman volgens mij. Of een Amerikaan.
Ach, een Amerikaan. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Ik weet ook niet hoe
een Amerikaan die werkt voor een Britse krant. Dat zou kunnen. Hey, en Navalny heeft veel mensen geïnspireerd, maar heeft hij ook al een opvolger? Dat je kunt zeggen van, nou, dat is...
Bij mijn weten is er niet een figuur als Navalny. Niet waar, met hetzelfde charisma, dezelfde symbolische gewicht als Navalny had gekregen in de loop der tijden. Maar ik weet te weinig van die Russische anti-beweging, anti-Poetin-beweging, om daar iets zo nuttigs over te kunnen zeggen.
Want zijn vrouw die zat wel in het buitenland, hè?
Ja.
Die zat wel buiten Rusland.
Dat is begrijpelijk.
Want?
Ja, ze worden ook opgepakt zonder twijfel. Kijk, dat is bij deze regimes de normaalste zaak van de wereld. Als één lid van de familie verdacht is en opgepakt wordt, dan moet je ermee rekenen dat de hele rest van de familie ook wordt opgepakt, vermoord of nou ja, wat ze ook maar in principe van plan zijn te doen.
Ja. Heb je nog dat interview gezien met Poetin waarin hem gevraagd werd van wie hoop je nou dat de president wordt in Amerika? En dat hij toen zei Biden.
Ja, hij vond ook Carlson niet kritisch genoeg.
Heeft hij dat ook gezegd? Ja. Oh, dat heb ik even gemist.
Ja, want dat hij maar slappe vragen had gesteld.
Hij is natuurlijk allemaal opgezet, toch? Allemaal met voorbedachte raden.
Want die Carlson, van een diepe treurigheid. Ik bedoel, dit is... verraad aan je beroep als journalistiek op een niveau wat zelden gehaald wordt.
Ja, een pion van Poetin las ik wel ergens, werd hij genoemd.
Ja, natuurlijk is hij dat.
Maar wat Poetin dan zegt, dat hij het slappe vragen vond, is natuurlijk ook vooraf bedacht, toch? Dat hij dacht, dan ga ik dat dus even zeggen.
Dat weet ik niet. Ja, ik vond zelf wel, en het leek me dat hij ook de Carlson nog even te pakken nam.
Met die opmerking?
Ja.
Ja. Maar dat hij dus zegt van oké, Biden, dat lijkt me de geschiktere kandidaat, heeft meer ervaring.
Ja, gaf er een verklaring voor. Zat meer zekerheid in.
Ja, exact, dat zei hij. Ja, er zit meer zekerheid in. Ja. Dus met andere woorden...
Ja, met Trump weet je nooit wat er gebeurt.
Nee, denk je dat hij daar oprecht in is, Poetin?
Dat zou me niet verbazen. Ja, bij Biden weet je wat je te verwachten hebt. Dan weet je ook dat er blijvende steun voor de Oekraïne zal zijn. Bij Trump is dat in feite een onzekere zaak. Die hele wolk van NATO-twijfel, om het maar even zo te formuleren. Maar of Trump dat zal doen, ja of nee, weten we ook niet. Ik was nog geneigd om die idiote uitspraak die hij gedaan heeft, om die de feiten te beschouwen als een soort campagne-retoriek. Ja, Trump. Trump is gek. En Trump is een ongeleid projectiel.
Ja, maar Trump was wel pro-Poetin.
Cruise missiles, die hebben in een computertje en die hebben een kaartje in het geheugen zitten en die weten waar ze heen moeten. En je kunt het beste Trump vergelijken met een cruise missile zonder kaartje en zonder computer. Het is maar zolang als het motortje werkt, zal die blijven vliegen.
Ja, maar hij is wel pro-Poetin. Dus daarvan kun je zeggen dat het voor Poetin...
Ja, hij is pro-Poetin en zijn bewonderaar van Poetin en sterke leiders. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat ook in de praktijk... gesteld hij dat zou president worden, wordt vertaald in beleid. Want dan is er ondertussen nog een hele deep state, laten we het er maar even weer over hebben. Hoe denk je dat het Amerikaanse leger erover zou denken om die NATO uit te kleden? Die zullen dat zonder enige twijfel tegenwerken.
Zijn we nog iets vergeten?
Zijn we nog iets vergeten? Hebben we nog iets te signaleren? Trump is veroordeeld.
Ja.
Wegens zijn oplichterspraktijken. Hij moet een half miljard betalen. En dat zal hem nog niet meevallen. Ik begreep dat hij niet failliet gaat als gevolg van deze rechtelijke uitspraak. Maar al zijn contanten zijn op. Dit gaat hem een half miljard kosten. En dan is natuurlijk de kwestie. En dan kun je dus iemand zo gek zien te krijgen om garant te staan voor jou. En dan heb je even de tijd om het geld bij elkaar te grabbelen, zal ik maar zeggen. Maar dit is wel voor hem een forse klap. En die is het puur het gevolg van het feit dat hij een oplichter is. Altijd een oplichter geweest is. Maar in dit geval heeft hij zich dus voorzien van gunstige bankkredieten door in feite zijn vermogen schromelijk te overdrijven. Dat is natuurlijk al een zaak die al jaren speelt, omdat al jaren, ik weet niet hoe lang geleden, de New York Times al schreef, dat dat vermogen van hem helemaal niet zo groot is als hij beweert. Niet waar, dat het aanzienlijk kleiner is. En dan zijn je voorwaarden om een banklening te krijgen, die zijn onaantrekkelijker. Dus hij had het mooier gemaakt dan het was. Het is een oplichter. Het is een oplichter op alle denkbare niveaus van zijn activiteiten. Een leugenaar, een fantast, een oplichter, een man die zijn werklieden niet betaalde. Het is ongelooflijk. En dan te denken dat miljoenen mensen denken dat hij door de Heer Jezus zelf is aangewezen.
Maar gaat hij nog een beroep
tegen?
Dat
valt me nog mee dat we in Nederland nog niet hebben gehoord dat Geert Wilders ook in direct contact staat met de Heer Jezus.
Gaat Trump in beroep?
Ik geloof dat zijn advocaten zeiden dat ze in beroep gingen, maar of... Ik had ook de indruk dat hij ook wel op korte termijn moet garanderen dat hij dat kan betalen. Omdat hij anders dan nog in grotere problemen raakte.
Ja, en een hoge beroep kost natuurlijk ook weer geld.
Nou ja, ik denk dat de Trump op zichzelf al in staat is om een ruim advocatenkantoor te laten draaien.
Ja.
Aangezien hij altijd procedeert. Want ook voordat hij al deze wonderlijke processen aan de broek had die hij nu aan de broek heeft, was hij ook altijd al bezig te procederen. Hij strafte ook, als hij dus niet wou betalen, en dan begrijp je dat de loodgieters van het Trump-gebouw zeiden, ja, wacht nou even, meneer Trump, maar u heeft nog een zus of zo rekening te betalen. Zei, dat doe ik niet. En dan, ja, en als zij dan een proces begon hij ook een proces, waardoor die mensen natuurlijk al heel gauw dachten, wat een sodemieter, dan laat ik het maar lopen, hè. Ja, zelf ellende en chaos veroorzaken is vaak enorm effectief. Het is op alle denkbare niveaus een oplichter.
Maar dan, wacht even, dan gingen zij een proces om hem te laten betalen. Dan ging hij tegen hen een proces.
Spannen die onmiddellijk een proces aan wegens. Smaad of weet ik veel wat. Je kunt altijd wel iets verzinnen natuurlijk. Ja, dan dachten zij natuurlijk, ja, hij heeft een diepere portemonnee dan wij. Dus laten we het maar laten zitten.
Ja. Wat is dat nou? Wat is het gevolg van deze uitspraak voor al die andere dingen die nog komen?
Niet zoveel. We hebben natuurlijk, alle fatsoenlijke mensen denken dat iemand die in 4 pijnlijke processen verwikkeld is, die laatst al veroordeeld is wegens de verkrachting van die mevrouw Carroll, of hoe ze mogen heten,
ja.
Daar was die al veroordeeld voor $83 miljoen boete. Of forse boete toch. En nu dus dit halve miljard wat te maken heeft met zijn oplichterspraktijken. Namelijk het feit dat hij zijn eigen vermogen schromelijk heeft overdreven. Maar zoals allerlei mensen hebben bemerkt, hij weet eigenlijk al die rechtszaken om te draaien en te gebruiken als propagandamiddel. Zie je wel, ze zijn allemaal tegen mij. Maar ik sta voor jullie, voor de eenvoudige man. Ik sta voor Amerika zoals het was. En zoals het verpest is door die godvergeten elite, die allemaal havermelk drinken en lattes en nou ja. Wat natuurlijk een klassiek onderdeel van elk populisme is natuurlijk het verdacht maken en het belachelijk maken van de elite. Die vaak ook belachelijke dingen doet, laten we dat er direct bij zeggen.
Ja. Maar dus eigenlijk, want je kunt ook zeggen, hij moet nog campagne voeren, maar eigenlijk is dit zijn campagne.
Ja, hij heeft in feite die rechtszaken voor een belangrijk gedeelte als nuttige campagnehulpstukken weten te gebruiken.
Ja.
En omdat die aanhangers van hem volkomen redeloos zijn, zoals zoveel aanhangers van populistische helden, ja, werkt dat eigenlijk averechts.
Ja. En het wordt Biden ook wat makkelijker gemaakt. Tegelijkertijd wordt Biden natuurlijk wel iedere keer gepakt op zijn vergeetachtigheid en dat
ja,
hij valt.
Ja, dat
en...
is ontzettend flauw. Ja, het is,
maar wel effectief.
Het is een oude man. Ik ben ook vaak vergeetachtig.
Ja, maar dit...
Bij mij is het ook vaak zo dat ik weet dat ik het weet, maar dat ik het even niet kan vinden in mijn hersen.
Maar je bent nog nooit op het podium omgevallen.
Nee, op het podium ben ik nog nooit omgevallen. Ik denk ook dat ik, laten we zeggen, in het genre lezingen en voordrachten, dat ik het beter zou doen als Biden, zonder meer.
Ja.
En heb je gezien trouwens dat Jon Stewart terug is?
Nee.
Ah, hij was geweldig hoor. De eerste uitzending was echt tops.
Heb je zitten kijken?
Ja, ik heb zitten kijken. Je kunt het tegenwoordig gewoon op YouTube zien.
Wat heeft hij gedaan in de eerste aflevering?
Ja, altijd over de ouderdom van Biden en Trump. Ja, ik ga het nou niet allemaal herhalen, maar mensen moeten even kijken. En ja, hij was, want ze hadden, dus ze zijn hiervoor, ze hadden eigenlijk bij dat programma niet iemand, geen goede vervanger kunnen vinden, omdat die Noah is vertrokken. En toen heeft hij beloofd dat de Jon Stewart beloofd dat hij keert terug op de maandag, als ik het wel heb. En als executive producer. En ik moet zeggen, hij stelde niet teleur.
Kijk.
Hij deed geweldig.
Het is moeite waard om even terug te kijken. Ik heb nog een serie zitten kijken over Marco Kroon, die nu die staat op Netflix.
Hemel.
Die Marco Willemsorde Kroon heeft gekregen.
De enige man, nee, de enige twee. Met de militaire Willemsorde.
Ja, en die kroeg had in Brabant, waar allemaal drugs verhandeld werd. Tenminste, dat werd hem
verweten. Ja, maar het is natuurlijk heel voor de hand liggend. Zo'n man die, laten we zeggen, onder vuur van de vijand een held is. Dat is natuurlijk een draafganger, een mannetjesputter. Hè? Dan voel je wel wat voor soort mensen dat zijn. Dat zijn diezelfde mensen die heldendaden bedreven in het verzet en na de oorlog volstrekt oninpasbaar waren in een normale, reguliere samenleving. Dat is bij die Kroon natuurlijk precies zo.
Maar ze zijn denk ik wel vrijgesproken.
Ja, ik weet niet precies hoe dat gelopen is. Maar goed, het was toch... Laten we zeggen, Marco Kroon was een held en een rare snuiter.
Ja.
En heel veel helden zijn rare snuiters. Wat niet wil zeggen overigens dat rare snuiters per definitie helden zijn.
Ja. Ze lieten ook zien wat voor ellende die allemaal daar in Afghanistan heeft meegemaakt. Met die gekken daar allemaal. Ja.
Maar goed, je kunt je voorstellen dat het type van risktaker is, om in het zeggen risiconemer, die onder die unieke omstandigheden van de oorlog in feite goed functioneert.
Ja. Ja. Oké, wat ga je de komende week doen? Heb je leuke dingetjes op de planning staan?
Nou, wat ga ik de komende week doen? Een interessante vraag. Ik ga de komende week werken aan een soort van subtaak. Gijs Rademaker schrijft een boek over dinosauriërs.
Ook wel een boek?
Ja, maar ik ga bij elk hoofdstuk in dat boek ga ik een kort stuk schrijven. Wat meer de, laten we zeggen, ik wil niet zeggen dat het komische aspecten van dinosauriërs gaat behandelen. Dat nou ook weer niet, maar toch op een iets afstandelijke toon er een stukje over gaat schrijven. Ja, klassiek is natuurlijk de Tyrannosaurus Rex. Niet waar, het meest geliefde dier in de hemel der dinosauriërs. En ik vind dat zelf ontzettend overdreven en idioot, eenzijdig. En nou ja, daar haak ik dan een leuke boze column bij het hoofdstuk over Tyrannosaurus Rex. Ga ik een leuke boze column schrijven dat ik eigenlijk het meest dol ben op hele kleine dinosauriërtjes. Zoals de Bambi Raptor, dat is pas leuk.
En hoeveel hoofdstukken zijn het?
Dat weet ik niet. Eerlijk gezegd zou ik dat moeten weten natuurlijk. Maar goed, ik moet bij elke hoofdstuk dus een essaytje schrijven.
Ja, ja. En ga je ook nog een keer naar Op1 voordat het stopt?
Voordat het stopt? Ja, laatst vroegen ze mij notabene over het feit dat die hele bibliotheek van Darwin op het internet gezet is. Maar ja, ik heb steeds avonden dat ik of in het theater ben. Of dat ik met mijn zwager voor zijn verjaardag nog wat moet gaan eten. Of dat ik bij een oude kennis op bezoek ga.
Ja, dus je kon niet?
Nee, ik kon niet.
Oké, nou dan gaan we even.
Ik vond het ook gek dat ik daarvoor gebeld werd. Ik bedoel, ja, bel Thijs Goldschmidt of weet ik iemand die diep in Darwin zit, zal ik maar zeggen.
Ja, maar ze denken natuurlijk historicus, die weten overal wel wat van.
Dat denken ze natuurlijk, ja. Ja.
Ja.
En ik weet inderdaad van ontzettend veel dingen weet ik wel iets. Daar is ook zo'n naam voor, hè? Dat heet het Dunning-Kruger effect, als ik het wel heb.
Nee, daar hebben we een keer over gehad, ja.
Ja, daar hebben we wel eens over gehad. Ik moet zeggen, ik begrijp wel die bezwaren. En tegelijkertijd zijn dat mensen die niets begrijpen van hoe een publieke opinie tot stand moet komen. Omdat je natuurlijk de meeste echte specialisten, want dat is natuurlijk altijd het verwijt, dat je hebt echte specialisten. En dan moet zo'n leek die wel een hoop krantenstukken leest, die moet ze daar niet tegenaan bemoeien. Echte specialisten zijn vaak helemaal niet, die zijn niet verbonden met, laten we zeggen, de publieke ruimte, om het maar even zo te noemen. En in de publieke ruimte zijn nou eenmaal mensen die zich in veel bredere zin bezighouden met maatschappelijke en culturele vraagstukken.
Ja.
En die zullen wel eens een keer de boot missen, omdat ze niet van alle maatschappelijke en culturele vraagstukken het fijne weten.
Mm.
Tegelijkertijd hebben ze een hele nuttige algemene maatschappelijke functie. Namelijk dat ze zorgen dat mensen gaan nadenken over maatschappelijke en culturele problemen. Ook wanneer ze wel eens de plank misslaan.
Ja.
Ik ben zelf een goed voorbeeld van iemand die de plank wel eens misslaat. Maar die mensen zelf, de Amerikanen hebben daar een hele goede term voor, public intellectuals, hebben een nuttige functie. En dan moet je niet kinderachtig gaan doen als ze in feite uit hoofden van hun specifieke functie wel eens een fout maken. Dat is wel een beetje flauw. Hè? Daar is toch de public intellectual wel geneigd om te zeggen, joh, doe het zelf beter dan. Ja. Ja, als je als meer competent ziet,
precies,
laat van je horen.
Ja, nou ja, eens. Je kunt nu ook lid worden van de Facebookpagina van deze podcast, zodat je foto's van achter de schermen tijdens de opnames ziet en op de hoogte bent van leuke nieuwtjes. Zoek naar Maarten van Rossum de podcast op Facebook.
Dames en heren, democratisch oorspronkelijk aan de macht gekomen. Maar dat betekent wel dat we pas om 1:30 klaar zijn.
Heb je de live podcast van afgelopen vrijdag gemist?
En doordat eigenlijk de dingen vast leken te lopen in de jaren 70...
Over wat er gebeurde in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
En dat begint voor een belangrijk gedeelte met het feit dat die economische consensus die bestond van...
Luister nu terug via de link in de show notes.
Schreef hè, de conjunctuurpolitiek, daar was iedereen van over eens. En bovendien moest je hem een beetje een behoorlijke verzorging.
En waarom is het niet verstandig om je mobieltje op je nachtkastje te laten liggen als je gaat slapen? Dat hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.